Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum, het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria, u gebracht door zuster Marie-Jean.
Beste vrienden en luisteraars, zoals gewoonlijk krijg ik innerlijk de inspiratie voor het onderwerp van elke uitzending. En deze keer was dat dus heel duidelijk dat ik het eens mag hebben over de groep van de 12 apostelen. Er zou gemakkelijk natuurlijk een heel boek kunnen geschreven worden over al die apostelen en zelfs van één apostel. Maar ik wil er toch graag even over vertellen, over elk van hen iets. Het zal niet volledig zijn natuurlijk. Maar geef toe, Jezus heeft ze uitgekozen. En wat een grote verscheidenheid van karakters en achtergrond. Zo wil hij ook jou en zoveel anderen uitzenden. Want hij brengt ons samen rondom hem. Wat niet zo evident is in feite om een goede gemeenschap te vormen, want we zijn allemaal erg verschillend. Maar hij waagt het erop met ons. Laten we bidden. Heilige Geest, we zijn zo verschillend en soms lijken we niet bij elkaar te passen. Maar jij ziet het zitten met ieder van ons. Je kan ons als een mooi mozaïek bijeenbrengen. Je kan er de kerk mee opbouwen. Ons met elkaar verzoenen, ons van binnenuit bekeren en verzachten in onze omgang met elkaar. Je kan wie zwak was sterk maken. Ja, we geloven dat jij dat allemaal met ons kan doen, als we je maar laten doen, zoals ook de apostelen. Wij willen iets bijleren vandaag. Kom en verlicht niet enkel ons verstand, maar onze goede wil en onze gevoelens. Dank je. Het is misschien eigenaardig, maar ik begin niet met Petrus, maar met Andreas. Waarom? Ja, omdat ik vind het is toch een van de eerste die werd zo aangetrokken door Jezus, net toen dat Johannes de Doper begon uit te nodigen om tot bekering te komen, zich te laten dopen in de Jordaan. Dat was de voorbereiding op de komst van de Messias. En Andreas was daar bij zijn vriend Johannes, dus hij was toch een soort leerling van Johannes de Doper geworden, heeft daar toch serieus naar geluisterd. En hij was er ook toen dat hij Jezus zag en aanduidde als het Lam Gods. En dan zijn ze erachter gegaan, want ze wilden weten waar dat Jezus verbleef. Dat heeft Johannes later in zijn evangelie in het eerste hoofdstuk uitvoerig allemaal genoteerd, met uren en alles erop en eraan. Ga maar lezen. En ja, ze gingen het vragen, hè, waar houd jij u op? Jezus, waar houd jij u op? Waar woon je? Waar verblijf je? En Jezus zei heel eenvoudig, kom en zie. Kom en zie. En die dag bleven ze de hele dag bij hem, om te praten, ja, en om vragen te stellen. En als ze terug naar huis gaan, waren ze echt heel erg overtuigd. Ja, Andreas gaat er recht mee naar zijn broer Simon, dat is de latere Petrus. En hij zegt letterlijk, wij hebben de Messias gevonden. Hij geeft de info door, zijn gelovige overtuiging die is al echt heel duidelijk. De weg ligt dus ook open voor Simon. En ja, die andere apostelen zo... Dat is toch fantastisch hoe dat die bij elkaar terechtgekomen zijn. Ik denk dat Andreas bijvoorbeeld, dat een beetje een typische houding was van hem zo. Hij heeft heel erg uitgekeken naar de Messias. Als hij hem dan gevonden heeft, dan zorgt hij er ook voor dat mensen hem leren kennen. Dat hij ze bij Jezus kan brengen. Hij is heel alert voor de noden ook van de mensen. Want voor hem is Jezus nu het antwoord op al de mogelijke problemen. In het Engels zou je hem een go-between kunnen noemen. Ik vind dat een leuk woord. Go-between. Degene die tussen de mensen door, van de ene naar de ander, dwarrelt zo, als tussenpersoon. Dat vind ik zo mooi en die een boodschap door te geven heeft. Zo gelijk een postbode. Meestal vergeet je die persoon nadien, maar de boodschap is natuurlijk het belangrijkste. En dat is bij Jezus terecht kunnen komen. Andreas is niet een van die drie die altijd zo in de intimiteit van Jezus opgeleid worden. Maar hij heeft ze eigenlijk wel bij Jezus gebracht. Hij is een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen? Hij brengt toch wel, gelijk met een herdershond zo, de groep bijeen. Zo, zijn broer Simon, Petrus, daar staat hij wel een beetje bij in de schaduw. Misschien herinneren jullie je ook de broodvermenigvuldiging. Met die jongen van 5 broden en 2 vissen. Wel, de mensen moesten normaal anders iets gaan kopen en ze wilden die wegsturen. En maar Jezus zegt, geef jij hen maar te eten. En wie komt er mee op de proppen met die jongen met 5 broden en 2 vissen? Dat is Andreas. Dat vind ik dus eigenlijk typisch aan hem. Hij doet wat Jezus vraagt. Ook al is het een kleine bijdrage, maar het is alsof hij het startschot kan geven. De hint, de aanbreng. Jezus doet er onmiddellijk iets mee. En dan gebeurt dus het wonder. In de handen van Jezus gebeurt het wonder op het aanbrengen van Andreas. Dus dat is toch wel heel belangrijk om te onthouden. Nog iets anders van Andreas. Hij heeft ook Grieken bij Jezus gebracht. Buitenlanders dus. Toen was hij niet alleen. Toen was Filippus erbij. Terug tussenpersoon. Wat is dat dan? Getuigen over Jezus, de weg tonen. Andreas en zijn broer, dat waren eigenlijk maar gewoon vissers. Johannes en zijn broer, ook Jacobus, dat waren ook vissers. En ze moeten elkaar goed gekend hebben, misschien zelfs samengewerkt hebben. Die beide families hadden dus elk ene die bij Johannes de Doper waren gaan luisteren en die allebei overtuigd waren. In feite zijn die drie van de intieme kring, later de intieme kring van Jezus, al bij elkaar. Je hebt Johannes, je hebt Jacobus zijn broer, je hebt Petrus, dus de Simon, de broer van Andreas. Die zijn daar al helemaal mee bezig. Als Jezus dan voorbij komt, dan roept hij ze alle vier tegelijk en die laten alles achter. Je zou zeggen, wat een radicaliteit. Maar vergeten we niet, ze zijn eigenlijk al ver in hun voorbereiding. Ze hebben al een overtuiging en ze zijn een vriendengroep. Ze zijn religieus gevoelig. Ze zijn al overtuigd dat Jezus de Messias is. Dus ze volgen. Kun je alles in het lang en in het breed uitschrijven? We zouden dat wel willen natuurlijk. Ik ga het even hebben nu over Johannes en Jacobus, die twee broers. Ze noemden die ook de Boanerges. Dat wil zeggen de zonen van de donder. Nogal hevige temperamenten. Opvliegend zelfs, want op een bepaald moment zien ze mensen iets doen dat Jezus normaal doet en die doen dat zonder dat ze bij de groep horen en die doen dat na. Ze zijn daar niet over te spreken. Ze willen eigenlijk de bliksem al uit de hemel afroepen over die mensen. Jezus moet die intomen, bijsturen. Hij wil geen agressie. Hij wil vrede, vergevingsgezindheid, geduldig zijn naar andersdenkenden of mensen die er nog maar aan de rand bij horen. Wie niet tegen mij is, zegt Jezus, is voor mij. Wie niet tegen mij is, is voor mij. Daar hebben ze nog geen kaas van gegeten, hè, die twee. Hun ja-woord was wel rijp. Maar ze moeten nog heel veel leren van Jezus, zijn manier van zijn, zijn aanpak naar alle soorten mensen toe. En we weten ook dat Johannes en Jacobus een moeder hadden. En die was er vooral op uit dat ze de hoogste postjes zouden bekleden in de groep. En ja, dus daar is ook discussie over, zo van wie is de grootste enzovoort. Ja, Jezus moet ook opnieuw ingrijpen, ambitie, die haantjes allemaal, hè, die haantjes de voorste. Hij verwijst dus eigenlijk tot op het laatste moment, in feite tot op het laatste avondmaal moet hij die bijsturen. Hè. Hij gaat daar dan de voeten wassen van zijn apostelen. Tot op het allerlaatste moment wil hij duidelijk maken, wij zijn dienaars voor elkaar. Die nederige dienst is belangrijk. Geen heersersmentaliteit. Van ik ben hier de voornaamste en ik heb het hier voor te zeggen en te beslissen en ik ga de taken uitdelen enzovoort. Dat maken we soms ook mee in een gezin. En we willen ook graag de liefste zijn van de mama of van de papa. Enzovoort. En er wordt vergeleken en er is jaloezie en noem maar op. Dat pakt niet bij Jezus. Jezus gaat daar tegenin. Tot op het laatste zal Jezus ook Simon Petrus bijschaven. Simon, hij gaat hem Petrus noemen, rots. Dat is allemaal heel vroeg gebeurd, maar hij was niet direct een rots. Hij was een leiderstype, ja, maar dan moest hij geschaafd worden, hè, gekneed, heropgevoed bij wijze van spreken. En we weten ook dat die Petrus door de mand is gegaan. Hè. Hij is in slaap gevallen in de Olijvenberg, hè, op de Olijvenberg, als Jezus vraagt van te waken bij hem. En in doodsangst is. Hij is ook zo bang geworden van te sterven, dat hij, of zoals Jezus, gevangen genomen te worden, dat hij 3 keer zegt dat hij Jezus niet kent. Als hij erkend wordt dat hij bij de groep hoort. Dat weten we. We weten ook dat hij er niet stond onder het kruis. Ja, dat zijn allemaal geen kleine dingen eigenlijk. We zouden kunnen zeggen dat Petrus maar de Petrus geworden is met Pinksteren. Als hij de volle gave van de Heilige Geest heeft ontvangen, dan heeft hij zijn rol gespeeld als leider, heeft hij alles verkondigd en voor massa's mensen durven uitkomen dat hij geloofde in de Heer die leeft. Ja, dat is toch te belangrijk ook voor ons. Dat we het niet te vlug mogen opgeven zelf, met onszelf, dat we er niet in slagen of zo. Want Jezus, voor Jezus en voor God is het nooit te laat. Hij heeft in ons een medewerker gezien. En hij heeft zijn plan met ieder van ons. Hij heeft altijd hoop en hij zal ons wel bijsturen. We gaan nu even luisteren naar het lied Kom en zie van Ellie en Rickert op YouTube te vinden.
Hey, kom je kijken wie ik heb ontmoet.
Kom en zie, kom en zie.
Hey, kom je kijken naar de wonderen die hij doet.
Kom en zie, kom en zie.
De blinden maakt hij ziende, gevangenen laat hij vrij. De armen zijn zijn vrienden en hij houdt van jou en mij.
Hey, kom je kijken wie je hebt ontmoet. Kom en zie, kom en zie. Kom je kijken, hij doet alle mensen goed. Kom en zie, kom en zie. Kom en zie, kom en zie, kom en zie, kom en zie, en zie.
We gaan het nu hebben over Filippus. Dat was ook een vriend van Andreas, want Jezus stuurde ze zo 2 per 2 uit. En het zijn die 2 dus die de Grieken bij Jezus hebben gebracht, dat had ik al verteld. Maar Filippus is ook zo'n echt een denker en een vraagstaart. En als hij dan in gesprek is bij Jezus, Jezus is bezig met zijn apostelen voor te bereiden. En dat staat in het Johannesevangelie, het 14e hoofdstuk. Dat gesprek is nogal lang. Maar Filippus stelt daar een goede vraag. Ik moet er zelf ook mee lachen. Heer, toon ons de Vader. Dat is ons genoeg. Ah ja, want Jezus praat zoveel over de Vader. En toch is Jezus een beetje ontgoocheld zo, want dat hoort je in dat antwoord. Ik ben al zo lang bij u en jij kent mij nog niet, Filippus. Wie mij ziet, ziet de Vader. Hoe kunt je dan zeggen, toon ons de Vader? Gelooft je niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? Geloof het anders omwille van de werken die ik doe. Ja. Ik ben toch blij dat Filippus die spontane vraag heeft gesteld. Want nu kunnen ook wij het mooie antwoord van Jezus een beetje mediteren. We zijn opgenomen in de eenheid met de Vader, met de Zoon, in de Heilige Geest. En wij delen ook in de werken van Jezus. Mensen moeten ook aan onze werken, onze dienstbaarheid, zien dat we één zijn met God, Vader, Zoon, Heilige Geest, met die liefde van de Vader. Dat is belangrijk. Dat ze dat daardoorheen leren ervaren. Dat wij niet zomaar onze eigen liefde doen, dat we ook niet ons eigen zin doen, dat het een inopdracht is zo. En Filippus is ook de apostel die Nathanael bij Jezus gaat brengen. Ziet je hoe dat vuurtje voortloopt, zo de ene gaat de ander erbij halen. En Nathanael zal die ontmoeting niet vlug vergeten, hoor. Want wat zegt Jezus als hij daar aankomt? Dat is waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tot hem, hoe kent jij mij? En Jezus antwoordde, voordat Filippus u riep, zag ik u onder de vijgenboom zitten. Toen zei Nathanael tot hem, Rabbi, gij zijt de Zoon van God. Gij zijt de koning van Israël. Ja, dat is dus een klein deeltje van het gesprek. Maar Nathanael is normaal gezien niet zo vlug overtuigd geweest om met Filippus mee te gaan. Want Filippus was aan het zeggen geweest, we hebben de Messias gevonden en dat is Jezus van Nazareth. Ja, en een andere zegt, ja, van Nazareth, van Nazareth. Pff, wat kan daar nu goed vandaan komen? Hm? Dus er zijn eigenlijk vooroordelen. Maar Filippus is dus inderdaad, zoals Jezus zegt, eerlijk. Hij gaat niet op horen zeggen verder, want hij wil toch zijn eigen opinie krijgen over die Jezus. Dus hij gaat mee. Hij is dus eerlijk. Hij wil zelf overtuigd geraken van de woorden van Jezus. Maar wat bedoelde Jezus als hij zegt, ik zag je zitten onder de vijgenboom? Dat kunnen we niet achterhalen. Dat is heel moeilijk. Dat kunnen we alleen naar gissen. Maar dat moet iets heel persoonlijks geweest zijn. Dat alleen Nathanael kon verstaan. Hè? Alleen Nathanael. En daarom is hij ook direct overtuigd. Bijvoorbeeld, dan moeten we dan toch voor onszelf ook een keer proberen te onthouden zo, dat we zelf naar Jezus moeten gaan. Goed, je kunt in contact gebracht worden door iemand anders van ja, en dat woord van Jezus enzovoort. Zelf de woorden van Jezus bestuderen en voor ons proberen te begrijpen. En niet alles gewoon slikken wat dat een ander zegt. Zelf tot een relatie komen. En zeker als het gaat over andere mensen, niet toegeven aan vooroordelen. Dan mogen we niet te vlug op ingaan. Want dan gaan we de relatie niet open genoeg tegemoet. En zelfs na de dood van Jezus, als hij verschijnt aan het meer van Genezareth, dan zijn er een stuk of zeven van die apostelen, onder andere, daar is Nathanael ook bij. En dan hebben ze die overvloedige visvangst opnieuw kunnen meemaken en ze hebben zelfs ontbijt genomen met Jezus. Ik ga over naar Thomas. Ja, ik zie u niet, maar ik hoor u bijna lachen zo van, ja, de Thomas, hè, de ongelovige Thomas. Die heeft ook als naam, of bijnaam, Didymus. Ja, was het een tweeling? Dan wil de tweeling zeggen, misschien is het niet dat. Misschien is het omdat hij ja, schippert. De ene keer gelovig, de andere keer niet gelovig. Ja, nee, twijfelen enzovoort. In ieder geval, het is ook een vraagstaart. En hij gaat ook niet alles zomaar in ene keer slikken. Wat dat een ander beweert, zelfs niet van zijn eigen mede-apostelen. Want ja, Hij wil tot een persoonlijk gedacht komen, een persoonlijk inzicht. En dat is begrijpelijk, ik vind dat heel normaal eigenlijk. En toch, hij is ook uitgekozen geweest door Jezus als een van de 12 apostelen. Het is belangrijk dat hij overtuigd geraakt. Hè? Dus het luisteren is belangrijk naar de woorden van Jezus, maar het is over de verrezen Jezus dat het nu gaat. Het is in ieder geval een aandachtige, nieuwsgierige leerling. Want als Jezus zijn leerling dus voorbereidt, ik ga nog eens terug naar dat 14e hoofdstuk van Johannes, dan is Thomas daar ook bij en hij stelt ook een vraag, of hij maakt een opmerking. Heer, zegt hij, wij weten niet waar dat jij heen gaat. Hoe moeten wij dan de weg kennen? En Jezus die dan antwoordt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door mij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat is een van mijn lievelingszinnetjes. Ik vind dat fantastisch mooi. En Thomas, dus, ja, die heeft toch die vraag gesteld, hè? Dus heeft dat prachtig antwoord van Jezus gekregen. Een aandachtige leerling, hè? Maar ja, kijk, heeft toch iets gemist. Als Jezus de eerste keer daar zo verschijnt, als ze daar in het cenakel zitten met al die gesloten deuren en vensters van de schrik, hij was er niet bij, als Jezus aankwam. Hij was nogthans een van de 12 en hij was er dan niet. Hoe komt dat? Hij was misschien gewoon boodschappen gaan doen. Ik heb dat altijd... Mijn eerste reactie was, oh, allee, Jezus, moest je nu... Allee, je weet toch, je kon toen alles zien en weten. Waarom zijn het toch gegaan als Thomas er niet was? Nu juist als hij er niet was. Nou, ik vond dat niet eerlijk, eerlijk gezegd. Dat is typisch, hè? Maar Jezus heeft dat niet voor niks gedaan. Gods wegen zijn wonderbaar, hè? Maar kijk, ja, het zal wel niet plezant geweest zijn voor Thomas. 8 dagen moeten wachten, maar 8 dagen later waren de leerlingen weer bij elkaar, was er, deze keer wel. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen en zei, vrede zij u. En vervolgens zegt hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger, bekijk mijn handen. Steek uw hand uit en leg het in mijn zijde. En wees niet langer ongelovig, maar gelovig. En toen riep Thomas uit, mijn Heer en mijn God. Toen zei Jezus, omdat je mij gezien hebt, gelooft je. Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben. Dat vind je in het 20e hoofdstuk, van 24 tot 29 bij Johannes. Dat laatste zinnetje, dat is voor ons. Jezus heeft dat echt opzettelijk gedaan, denk ik. Dat er ene niet was, gelijk Thomas. En die was opstandig, hè. Oh, ik zal het niet geloven als ik er mijn vinger in zijn nagels niet kan steken, in die wonden van die nagels niet kan steken en mijn hand in zijn zijde niet kan leggen. Ja, dat geloof ik dan niet, hè. Dat geloof ik dan niet. Inderdaad, daarom dat Jezus eigenlijk zo heel concreet is, hè, en zegt van, kom hier met uw vinger, hè. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde. En wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Maar die tweede kans, dat is eigenlijk voor ons bedoeld. Want wij kunnen dat niet. Ja, wij kunnen dat niet doen. En wij geloven op het woord van de apostelen. En op het leven dat ze geleid hebben. Dat ze er hun leven voor gegeven hebben. Dat Jezus leeft en verrezen is. En wij zijn gered door zijn lijden en wij delen in die verrijzenis. Ik leerde ook van mijn juf het zinnetje van Thomas, mijn Heer en mijn God, om dat te bidden na de communie. Dat heb ik ook nooit vergeten. Ik zou zeggen, wees niet ongeduldig als je geloofsvragen hebt. Hè? Jezus heeft geduld met jou. Hij weet dat je stap na stap dieper kan gaan geloven en dat je moet op stap gaan, dat het niet allemaal in één keer geschonken wordt en zo. En dat je vragen hebt en die mag je blijven stellen. Maar blijf alsjeblieft, ik zeg het u, blijf in gesprek met Jezus. Want iedereen hoort erbij, dus Thomas, jij, wij allemaal. En ja, velen weten zelfs nog niet eens dat ze erbij horen. Dus we hebben nog werk op de winkel. Ik ga nu over naar Thaddeus. Thaddeus wordt ook met een andere naam soms genoemd, Judas, zoon van Jacobus. Dat is een beetje verwarrend, want dan is men bijna elke keer verplicht om dat te zeggen, zoon van Jacobus, of niet de Judas Iscariot, de verrader. Thaddeus. En Thaddeus was ook iemand die erbij was als dat gesprek van Johannes 14, 14e hoofdstuk, dan heeft hij ook een vraag gesteld. Bijvoorbeeld, ik lees hier het 22e vers. Hoe komt het dat jij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? En Jezus geeft als antwoord, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord onderhouden. Mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen. Ik ben ook dankbaar voor dat antwoord. Voor die vraag dan ook, hè? Want het draait rond de liefde en het woord van God. Dat we toch proberen te beluisteren, te integreren in ons leven, te doen wat dat woord van ons vraagt. En dan is er echt het wonen van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, diep in ons aanwezig. Hij verblijft in ons. Het is dus goed van vragen te stellen en vooruitgang te proberen te maken door het woord van Jezus te verdiepen, te laten wortels schieten, het ons eigen te maken. Want dan hebben we meer bewoond leven. Hij is er al natuurlijk, maar we zijn er meer van bewust dat we bewoond zijn door de Vader, de Zoon en de Geest. We zijn bewoond, we leven meer en meer in contact met de Heilige Drie-Ene God. En nu Matthäus. Matthäus is een apostel en ook een evangelist. In die zin, zoals Johannes, hè, dat was een apostel en een evangelist. En we weten ook dat hij tollenaar is geweest. En in zijn eigen evangelie vertelt hij het verhaal van de tollenaar Levi. Men denkt dus dat het zijn eigen roepingenverhaal zou kunnen zijn. Tollenaars waren niet zo graag gezien, hè? Ah ja, ze noemden dat bedriegers en zo. Ze deden mee met de Romeinse heerser, vonden de mensen, de gewone mensen. Want ze moesten de belastingen ophalen. Nu, ik zeg, het is een job, hè? Belasting ontvangen is nooit plezant, hè? Het is een job. Maar velen hebben daarvan geprofiteerd. Hebben dus te veel geld gevraagd voor zichzelf. Ze konden ook beroep doen op de soldaten als ze niet betaalden enzovoort. Dus er zat macht en geld op de loer. Ik persoonlijk heb niets gevonden dat eigenlijk duidelijk maakte dat Matthäus een bedrieger was. Ik heb eerder het omgekeerde gevonden, zodat hij enorm gelovig was. Hij kon lezen en schrijven. Het was waarschijnlijk een hele frequente bezoeker van de synagoge, want hij was bekend met alle mogelijke teksten, geschriften van het Oude Testament, van de profeten, en hij was zo altijd op zoek om in zijn evangelie, dat hij dan later heeft geschreven, om duidelijk te maken dat Jezus inderdaad beantwoordde aan al de voorspellingen die er al verscholen staken in de teksten van het Oude Testament. Hij heeft daar werk van gemaakt. Hij moet ook goede schrijftalenten gehad hebben. En Jezus heeft hem gezien en onmiddellijk geroepen. Hij had het al gezien, zo van, dat is er een waar dat kan op rekenen. En hij is direct meegegaan. Hij heeft veel parabels geschreven en ook toespraken van Jezus genoteerd. En dat allemaal mooi beschreven. Hij schreef voor de Joden die christen geworden waren. Dus zijn evangelie is tamelijk lang, omdat hij daar stukjes insteekt van het Oude Testament. Jezus is op het goede moment gekomen. Hij heeft hem geplukt. Hè. De appel was rijp, of de vrucht was er. Hè. En zijn ja-woord was rijp en hij ging direct mee, volgens het verhaal dat hij zelf geschreven heeft. Het kan ons een beetje raar lijken dat mensen zo direct ja zeggen, alles achterlaten enzovoort. Het lijkt bijna niet mogelijk. Maar ze zijn wel voorbereid. Hè? Kijk naar Matthäus, hij was goed voorbereid. Ikzelf heb het meegemaakt eigenlijk. Want ik zat daar ook met de vraag, ga ik naar het klooster gaan, ga ik trouwen? En ik was in onze school aan het lesgeven. Ik ben tussenin naar de kapel gegaan. Wij hadden een kapel in onze school. En daar zat toevallig mijn leraar godsdienst, ex-leraar godsdienst, te bidden. En ik ben daar direct naartoe gegaan. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Hoe moet ik weten wat ik moet doen? Of ik ga trouwen met Michel, ofwel of ik naar het klooster ga. En die man die wou wegliepen, zo van, ik kan u daar niet bij helpen. En ik zei, ja, maar je moet mij helpen om te onderscheiden. Hoe moet ik toch weten wat ik moet doen? En toen heeft die man zomaar een zinnetje gezegd. Kijk naar de rode draad in je leven. Kijk naar de rode draad in je leven. En ik wist het op slag. Ik wist het op slag. Het is nooit meer veranderd. Ik heb het zanderdags na de woelige nacht wel direct 's morgens aan het ontbijt aan mijn ouders gezegd en 's avonds aan Michel. Het is mogelijk. Maar we zijn wel voorbereid, hè? Wel. En Maria was ook voorbereid. Haar hart stond helemaal open als de engel bij haar kwam. We gaan nu het Angelus bidden. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laten we bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. We bidden nog even verder. We gaan in dit gebedsmoment het vooral hebben over de twee, Simon de Zeloot en Judas Iscariot. Jezus, je koos Simon de Zeloot uit als apostel, een echte vrijheidsstrijder, die in opstand kwam tegen de Romeinen. Niet vies was van een vorm van aanslagen of sabotage. Een man die geweld durfde gebruiken om Israël te bevrijden. Je wist hem te overtuigen en in beweging te brengen voor je vele parabels en toespraken over het Rijk Gods. Het Koninkrijk van God, dat sprak Simon wel aan. Misschien had hij het nog niet helemaal door. Dat het Rijk van de Liefde bedoeld werd. Het Rijk van de totale gegevenheid voor elke mens. Vergevend, warmhartig, te reageren tot op het kruis. Ik dank je, Jezus, dat je ook mijn vormen van gewelddadig denken of spreken, of zelfs af en toe ook handelen, is omdat je die weet om te keren en te vergeven. Ook al ervallen wij Jezus in opstandigheid, en is die aanklacht soms ook wel eens juist, toch worden we door jou telkens uitgenodigd om te verzachten, te leren begrijpen, te zoeken, hoe de vrede meer kansen krijgt en zelfs om te vergeven. Wat ons pijn deed en jarenlang op ons heeft gewogen, ons leven heeft beknot. Jij, Jezus, bent de echte bevrijder en we geloven in jou. We willen je volgen, ons laten omvormen tot lammetjes in plaats van roofdieren te zijn. Bij jou is alles mogelijk. Bekeer ons felle hart. Maak ons tot apostelen van de vrede, van de blijde boodschap. En Jezus, je koos zelfs Judas Iscariot uit. Je noemde hem je vriend. Je vertrouwde hem de geldbeurs toe, ook al wist je dat hij er soms iets uit wegnam, zoals Johannes vertelt in zijn evangelie. En hij was gevoelig voor geld en hij vond dat mensen overdreven in hun verering voor jou, Jezus, met die dure nardusbalsem aan je voeten. Hij kon dat niet hebben. Zat hij dan in met de armen? Niet echt. Je wist het allemaal, Jezus. Je had eindeloos veel geduld met hem en ergens heb je tot op het einde van je leven, zelfs in de Hof van Olijven, Judas, die daar aankomt met de soldaten, duidelijk verraadpleegt en jij hebt er toch vriend tegen gezegd, als een uitgestoken hand. Hoe dikwijls steek jij je hand uit naar mij? En ik negeer het, ik ga er niet op in. Je Heilige Geest fluistert mij in het goede te doen en ik ga er niet op in. Ik zie de hele scène voor mijn ogen en de duidelijke vergelijking met jou en Judas en ik blijf me in mijn kwaadheid of wantrouwen of onverzoenbaarheid opsluiten, bevries tegenover de Judas die voor mij staat. Jezus, dit kan me nooit meer loslaten, hoe jij met Judas hebt gehandeld. Ik bid je voor de tussenpersonen die Judas is tegengekomen en die wij soms ook tegenkomen, dat we onze spijt uitdrukken en het teruggoed willen maken, maar op een muur van onbegrip stuiten, zoals spot. Judas ook had spijt en hij vond geen luisterend oor meer. Hij was een en al wanhoop geworden. Jezus, ik bid je voor allen die wroeging krijgen en het goed willen maken. Geef hen de juiste tussenpersonen om hen naar de biecht te begeleiden. De vele gevangenisbezoekers, de almoezeniers, de mensen die stervende begeleiden. Help hen de juiste houding en woorden te vinden, om jouw uitgestoken hand te leren zien en aannemen, net zoals je deed met Judas, met de goede moordenaar die naast jou op het kruis stierf. Toen zei je toch, vandaag nog zult je met mij zijn in het paradijs. Amen. Alleluia. Voor je eindeloos barmhartige, geduldige liefde, Jezus. Alle lof komt u toe. En we gaan nu eindigen met het mooie slotlied U weet van Ellie Niemand. Ook op YouTube te vinden. Dank u voor uw aandacht.
U weet wat ik denk, u weet wat ik voel, u weet wat ik zeg, u weet wat ik bedoel.
Er is niets voor u verborgen, u kent mij door en door. Zie in mijn hart en leid mij in het rechte spoor.
U ziet hoe ik leef, u ziet waar ik ga. U ziet of ik zit, u ziet wanneer ik sta.
Er is niets voor u verborgen, u kent mij door en door. Zie in mijn hart en leid mij in het rechte spoor.
U helpt als ik val, u troost als ik huil. U droogt al mijn tranen wanneer ik bij u schuil.
Er is niets voor u verborgen, u kent mij door.